Waalsburg. En daar ingeschreven. En hebben ze dus voor de volgende paar jaren hebben ze dus gestudeerd daar als om advocaat te worden. Na de Tweede Wereldoorlog waren ze ongeveer afgestudeerd en hebben ze toen een eigen advocaat. Een van de eerste zwarte advocatenbedrijven in Zuid-Afrika hebben ze geopend in Johannesburg. En Albert Tambor was al heel erg betrokken in de ANC destijds. ANC was natuurlijk een gewone politieke partij. Dat is de enige politieke partij van die tijd, of zoals vandaag. En hij vond dat charisma en al dingen meer en kennis en hoe hij met mensen omgaat, is al heel groot natuurlijk ook weer opgemerkt door de ANC. En is hij dus heel groot in de ANC's gelederen ingetrokken en is hij ook al, ging hij al heel gauw ook op in de hogere leiding. Oorspronkelijk was hij helemaal niet zo erg politisch ingesteld en maakte hem allemaal niet zoveel uit. Maar ja goed, dus langzamerhand is dat dan wel natuurlijk, is dat zaadje gaan groeien en is hij ook zijn natuurlijke politieke aspiraties gaan groeien. Dan komt natuurlijk in 1948 de Nationale Partij die komt aan bewind en die gaan dus de apartheid die eigenlijk al voor meer dan 250 jaar amper al ongeschreven toegepast wordt, die gaan ze ineens op de wetboeken zetten. Nou, daar komen ze natuurlijk een conflict mee met de zwarte bevolking en ook bijvoorbeeld de ANC en die gaat natuurlijk dan met de destijds de nieuwe regering in gesprek voeren om te kijken of ze dat toch niet op een andere manier kunnen veranderen en dat die wetten niet doorgevoerd worden. Tegen het laat 1940s begon dus de jongere generatie, die onder leiding van oud-president Mandela in de ANC een beetje geïrriteerd te raken, een beetje sick en zakt van al het gepraat, maar verder konden we ook niet zeggen. En die wouden dus eigenlijk een beetje meer daadwerkelijke dingen gaan doen. Ze hebben dus toen mee al begonnen natuurlijk om die Freedom Charter hebben ze opgesteld. Dat een hele grote bijeenkomst in 1954 in Soweto teweeg gebracht heeft. En waarom dan een charter, een soort een voorstel aan de regering gegeven is van wat zij denken dat wat in een, zeg maar, in een constitutie van een land behoort te staan. En waar is dus de vrijheid en alle andere dingen die de burgers nodig hebben om goed te kunnen functioneren, om die daarvan te verzekeren. Dus vrijheid van spraak en scholen toegankelijk en al die type dingen. Dat is natuurlijk niet heel erg vriendelijk ontvangen door de destijdse Nationale Partij. En die hebben dus een heleboel van die jongens voor het hof gesleept. Maar na een hofzaak van 2-3 jaar zijn ze dus allemaal vrijgesproken. En toen hebben de jongere generatie weer gevoeld van de ANC dat zij willen wat meer iets drastischer doen. En toen hebben ze de gewapende vleugel van de ANC gesticht, namelijk Konto Sizwe, speer van de natie. Dat werd allemaal in hoogst geheim gedaan. En de leiding van de ANC was daar eerst helemaal niet zo te spraken over. Want ik vond dat helemaal niet de richting die zij wou ingaan. Maar goed, onder druk moesten ze het toch maar toelaten. En meneer Mandela is de opperhoofd geworden van Konto Sizwe. De hele doelstelling van deze organisatie was om op militair gebied de huidige destijdse regering aan te pakken. En uiteindelijk dan ook de militaire staatsgreep uit te oefenen in Zuid-Afrika. Het is ook in die jaren, de laat 50 jaren, dat we ook de eerste incidenten gekregen hebben van waar mensen dus op boerderijen of wat ook al op zo'n vlakse weg aangevallen zijn en zelf ook vermoord zijn. Oud-president Mandela is toe in de late 50 jaren is hij naar het buitenland gegaan zonder een paspoort. Hij is de grens overgestoken en is verder gegaan tot in Algerië. Hij is in Nigerië, hij is in destijds Abyssinië, wat vandaag Ethiopië is. Een heleboel plekken is hij geweest. En daar heeft hij dus gezegd wat allemaal gaande was in Zuid-Afrika. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo erg leuk, want vonden de destijds de regering dat niet erg leuk. Maar ze konden eigenlijk ook niks doen, niet veel doen aan hem. Behalve dat ze konden hem pakken dat hij dus het land verlaten was zonder wettige documenten. Er is toen een lastbrief uitgereikt voor hem om een hechtenis te nemen zodra hij terugkomt. Nou, na een aantal maanden, hij heeft dus, in die tijd heeft hij dus heel wat contact gehad met ook met strijdende groepen, ook bijvoorbeeld in Nigeria. Misschien kun je er nog wel aan houden, die aanvraag die opstand komt tegen de destijdse regering daar in Nigeria. Heel wat roelingen waren natuurlijk in de begin 60 jaren in Afrika. Dat is dan ook het begin van de wat ik noem de Uhuru-jaren. Dat is die jaren waar dus een heleboel landen hun eigenlijk het onafhankelijkheid weer teruggekregen hebben vanuit Engeland of Frankrijk of Portugal of van wie ook al. Hij heeft ook een aantal weken, 6-7 weken, heeft hij militaire opleiding gehad in Abyssinië. En met al deze informatie wat hij toen gekregen heeft, is hij weer terug naar Zuid-Afrika. Hier hebben ze natuurlijk, toen ze dus één keer achterkwamen dat hij terug was, hebben ze hem proberen te pakken te krijgen. Nou, dat heeft hij dus voor ongeveer 18 maanden, heeft hij ze steeds ontweken. En uiteindelijk is hij toen gevangen genomen op die plek waar we dus waren, daar bij Helwig. Hij is voor ons overgesleept en heeft 18 maanden een gevangenisstraf gekregen. Ondertussen was die hele ontwikkeling rondom een staatsgreep al heel erg gevorderd. En daar waren dus niet alleen de zwarte mensen, maar ook blanke mensen bij betrokken. En die hebben dus toen, toen zat oud-president Mandela in de gevangenis. En toen is daar een verraad gekomen uit hun eigen kringen. En iemand heeft de zaak geklapt op de destijdse regering. En de regering heeft toegeslagen op een boerderij in de Rewonia. Nou, misschien kan jullie nog een bouwen. Toen we dus vanaf de luchthaven kwamen en reden daar, het was al wat 's avonds, we reden daar de snelweg. We zeiden dat dit gebied heet Rewonia, daar kom ik later op terug. En dat was toen helemaal niet een dorpsgebied. Het was een plattelandsgebied. Er waren hier en daar wat boerderijtjes. En dat is al wat er was. Op een van die boerderijtjes hebben die mensen steeds vergaderd en al hun documenten. Ook president Mandela die heeft heel waarschijnlijk in de gevangenis eventjes goed over na zitten denken en ook gedacht van jongens, als ze ons nou pakken dan hebben we dus een heleboel problemen. Hij geeft toen opdracht uit vanuit de gevangenis dat alle documentatie rondom die hele staatsgreep verbrand moet worden. Dat doen ze dus niet. Ze begraven alles. Dus toen ze uiteindelijk dus met die verraad gepakt worden. Nou, dat wat duurde het natuurlijk niet lang toe, was natuurlijk al die documenten boven water. En toen kwamen ze achter dat daar is een organisatie met de naam van een controversie. Een gewapende vleugel van de ANC. Wat een staatsgreep beplant. En niemand anders dan als meneer Mandela die in de dronk zit, is een hoofd daarvan. Nou ja, dan krijgen we natuurlijk de Rewonia-hoofdzaak. Dat is een hoofdzaak die ongeveer 2 jaar geduurd heeft. Hoofdzakelijk in Pretoria. En waar uiteindelijk dan oud-president Mandela met nog een 10 van zijn makkers ter dood veroordeeld zijn. Een heleboel anderen hebben gevangenisstraf gekregen, verschillende soorten. En enkele zijn ook ontslagen en die hebben zijn vrijgesproken en die konden naar huis gaan. De destijdse president, meneer Zia Zwak, die grijpt toen in en die veranderde die doodstraf naar levenslang. En oud-president Mandela wordt naar Robben Island gestuurd, omdat dat was de enige gevangenis waar hij tamelijk secuur zat en veilig zat. Er was tien andere partijen makkelijk bij konden komen. En daar hebben ze dus geplaatst in een gevangenis wat speciaal bedoeld was voor allemaal zwaar misdadigers. Ze hadden gehoopt dat die zwaar misdadigers die van jongens dan gauw uit zullen solliciteren. Maar dat is niet gebeurd. Het bleek net voor het tegenovergestelde. En toen waren dus de autoriteiten niks anders dan waren verplicht om nog een gevangenis te bouwen. Dat is ook de gevangenis die ze dan waaruit dus de Mandela dan uiteindelijk het grootste deel van zijn gevangenschap op Robben Island gezeten heb. Op die andere makkers allemaal. Ook president Mandela is natuurlijk na 1963 daar naartoe gegaan. En is tot en met 1982 heeft hij daar gezeten. In 1982 krijgt hij een oogaandoening, waardoor hij dus dagelijks naar het grote ziekenhuis in Kaapstad moet voor behandeling. Dat is een hele poespas om elke dag een grote geheimhouding daar naartoe te brengen en weer terug. En met die boot allemaal. En toen besloten ze, wij gaan hem naar het vasteland te brengen. Toen hebben ze hem overgebracht naar de Poolse moorgevangenis. Daar is hij dus. Heeft hij dus vastgezeten tot en met 1988, dus 6 jaar. En toen is hij overgeplaatst naar de Wiek de Verster gevangenis in tussen Parel en Franshoek. Dat is een, wat wij noemen, een witboordje gevangenis. Dus allemaal mensen die dus hele lichte misdrijven gaan en met die kunnen daden. Daar heeft hij dus een huis gekregen. Hij had zijn eigen kop die hij meegenomen had vanuit de Poolsmoor gevangenis. Die heeft hij meegekregen en die heeft dus, was een blanke kok, die heeft dus voor hem gekookt altijd. Die is ook met hem meegegaan toen hij uiteindelijk president geworden is. En die heeft altijd voor hem gekookt. Albert Mandela die is toen in februari 1990 vanuit die gevangenis vrijgelaten. Nou ja, toen hebben we dus tussen de 1990 en 1994 hebben we dus de onderhandelingen gehad tussen alle partijen, alle verbanden, organisaties, ook bijvoorbeeld de ANC, die natuurlijk verbanden geworden zijn bij die Rwonia-zaak en alle andere communistische partijen en allerhande verboden organisaties en toen ontbanden en iedereen kon toen deelnemen aan en tot standkoming van een nieuwe constitutie. Daar hebben al die partijen ongeveer zo'n 3 jaar aan gewerkt. 2,5 en 3 jaar. En daarna is de nieuwe constitutie op tafel gekomen. En daar is natuurlijk ook president Mandela heeft daar ook een rol in gespeeld. Maar de man die eigenlijk de grote rol speelde namens de ANC was meneer Van der Tafelberging. 27 april 1994 komt dan natuurlijk algemene openbare verkiezing, wat natuurlijk gewonnen wordt door de ANC. En zien we dat oud-president Mandela de leider was van de ANC, wordt en hij dan natuurlijk de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Hij heeft van begin af gezegd, ik wil alleen maar 1 termijn dienen. En dat is precies wat hij gedaan heeft, dat 1 termijn heeft hij, dus van 5 jaar heeft hij gediend als staatspresident. Hij was een slim man. Onmiddellijk heeft hij 2 vicepresidenten aangesteld, namelijk meneer de Klerk. Meneer de Klerk, de man die dus hem vrijgelaten heeft uiteindelijk, de laatste witte president. Die heeft hem, en samen met meneer Berkie heeft hij hem beiden aangesteld als vicepresident. En dat is natuurlijk ook om die hele overgang te beter laten vloeien. Meneer de Klerk heeft dat voor ongeveer 2 jaar gedaan en toen is hij uit de politiek uitgestapt. Meneer Berkie heeft natuurlijk, na 5 jaar heeft hij dus en de leidsel overgenomen bij meneer Mandela. In 1988 is de groepsgebiedenwet opgeheven. Het is een wet die bepaalde dat de blanken mogen hier en de zwarte daar en de Indiërs hier en de Chinezen daar. Al die groepen waren die. Dat is opgeheven toen. Dus toen kon iedereen gaan en staan waar hij wou. En dat is ook dan toen dat mensen met duizenden mensen naar die steden toe stroomden. En voor het eerst kregen wij wat wij nooit in ons leven hier gehad hebben, sloppenbuurten. Die ontstonden zoals paddenstoelen. Mensen kwamen met duizenden naar de steden toe, hadden geen ambacht geleerd ooit, waren slechte talen, konden vaak geen werk krijgen. En ja, dat veroorzaakte dat je moet maar in een slum gaan zitten en kijken of je kan overleven. En toen president Mandela president werd, toen zaten die jongens, toen was het al 6 jaar gaande. En die sloppenbuurten, buurten die reisden er dan uit, werden al groter en groter. En werd het niet alleen een ongerief of een slechte situatie voor de mensen die erin wonen, maar het werd gewoon een gevaar, een gezondheidsgevaar voor de rest van Zuid-Afrika. En toen hij besloten dat hij gaat in zijn ambtstermijn proberen, in zijn ambtstermijn, dat we dus 1 miljoen huizen neer gaan zetten, bouwen, om deze mensen uit die sloppenwijken te krijgen en in een gewoon huis te krijgen. Dat huizen waren maar kleine huisjes, maar 3 belangrijke elementen moesten er zijn: water, elektriciteit en riolering. En zodoende is hij dus begonnen op die modelhuisjes. Die huisjes die we dus overal zien. Het zijn maar kleine huisjes, maar het is veel beter als wat je dus een zinken krop hebt. En deze huisjes kregen die mensen gratis. En het wordt hun eigendom. Nou, dat is prachtig. Dus die mensen die eerst de huisjes kregen, die zaten er 2-3 maanden in, verkochten ze het huisje aan iemand anders en hadden ze geld in de zak in de grote moed zitten. Wacht op een volgend huisje. Dat is heel snel een stokje voor stokken. Als ze dus een huis gekregen hebben, kunnen ze dat huis pas verkopen na een minimum van 8 jaar wat ze in het huis hebben moeten wonen. Dus toen begonnen dus overal de bouwen natuurlijk aan de gang komen. En dat was ook allemaal een goede tijd daar dan ook. In diezelfde jaren natuurlijk krijgen we natuurlijk de wereldvoetballen kampioenschappen toegekend in 2010. Wat ook weer een heleboel werk verschaft heeft. Dat heeft de economie laten vloeien in Zuid-Afrika. Een andere ding waar ook president Mandela dus voor bekendheid en verlangen van het zal onthoud worden, is juist die kinderfonds. In 1976 is er noodzakelijk die scholenopstanden gekomen. En dat is later beschreven door oud-president Mandela zelf als de lost generation. Verloren generatie. Want die mensen die zijn allemaal in die opstanden betrokken geraakt. Hebben zij nooit weer terug naar, meesten zijn nooit weer terug naar school gegaan. Dus ze hebben niet een scholing afgelegd. Sommigen zijn dus over de grenzen gegaan. En hebben dus daar zijn als terroristen opgeleid. Of ze jullie noemen vrijheidsvechters. Om hier dus te komen bommen, planten en mensen te verboren, landmijnen te planten en al die dingen meer. Maar geen ambacht meer. En om dit te voorkomen heeft hij gezegd, hij zal zorgen dat de huidige kinders, de generatie die nu gaat opgroeien, dat die wel alle kansen krijgen. Daardoor heeft hij dus die kinderbijfonds gesticht, zodat ze dus scholen overal kunnen bouwen. En enig iemand die dus iets doet met kinderen, ook een heleboel wezens waren er vanwege de AIDS-situatie. Al deze organisaties die kregen steun en geld om die kinderen te verzorgen. Hij heeft ook al die jaren zijn verjaardag gevierd met kinderen. Nooit met zijn collega's. Een beetje op dezelfde manier als wat zeg maar Koninginnedag is. Of Koningdag is. Die dan 1 of 2 dorpen bezoekt, want een heleboel feestviering is. Dat is precies wat hij ook deed. hij koos een bepaalde dorp of stad. En dan nodigde hij dus alle kinderen van die stad uit op een groot feest. En dat was dan heel dag met een feest gevierd, gedronken en alles. Alles wat gratis voor die kinderen geschonken. En dat is hoe hij zijn verjaardag vierde. Maar dat zijn eigenlijk de twee belangrijke grote dingen wat hij dus nalatenschap wat hij achtergelaten heeft. En waar hij heel waarschijnlijk dan lang voor zal onthouden worden. Hij was een man wat hij was ook een man wat strategisch goed kon denken en dingen doen. In 1995, een jaar nadat de algemene verkiezing en oud-president Mandela president geworden is, krijgen wij de wereld rugby kampioenschap in Zuid-Afrika. Nou, de rugby is natuurlijk een blanke sport en iedereen, al die blanken waren doodgelukkig. En wat doet oud-president Mandela? Nou, wij kwamen toe. Uiteindelijk door alle wedstrijden kwamen wij in de finale terecht tegen onze aardsvijand Nieuw-Zeeland in de rugby. En ook president Mandela is natuurlijk aanwezig in een springboktrui. En toen wij dus deze wedstrijd gewonnen hebben, was hij de eerste man op het veld om die mensen te feliciteren. Uitgesproken van ook hoe hij de hele overgang heeft geleid. En dat er niet een heksenjacht is gekomen, kip left. Een heksenjacht is gekomen van mensen die vervolgd werden, wat ook al onder aartsbisschop Tutu, om alle problemen van het verleden proberen uit te sorteren en niet een heksenjacht van allerhande mensen later te maken. Ja, oud-president Mandela was misschien niet een goede regeerder. En dan praat ik dus in een lijn van, kijk, prachtig mooie, hier links. Mooie Sanei, mooi hier, hè.
Ja.
Maar oud-president Mandela was de rechte man op de rechte tijd. Toen hij president was, waren we dan de weerskanten van de politieke scenario, links, ver links en ver rechts, waren die mensen die gewapend waren tot de tanden toe. En als er een vonkbal was geweest, dan hadden wij dus hier een bloedbad gehad. Hij heeft het uit elkaar gehouden, heeft het verzoend. En daarvoor is natuurlijk iedereen in Zuid-Afrika, blank en zwart, hem innig dankbaar voor dat hij voor ons op deze manier de eerste aantal jaren van de nieuwe Zuid-Afrika geleid heeft. En daarin zien we dan ook Gods werk, hoe hij deze band gebruikt heeft om op deze manier een unieke, vredevolle overgang van een blanke regering naar een zwarte regering.